het om het eerlijk te zeggen. Ja, als je een nieuwe zangleider hebt, die doet er gewoon weer ook een beetje anders. Nou, wij bewegen wel mee, hè? Ja. Misschien een toepasselijke, als ik zo in de zangdienst en in de voordienst. God bouwt een geestelijk huis. Hij zoekt medewerkers. Ik ben op dit onderwerp gekomen toen ik eigenlijk dit gebouw zag. We waren dus in Zuid-Frankrijk en we gingen een stukje fietsen. Het is nu de tijd van de vakanties, de tijd van fotootjes laten zien, dus ik denk ik doe maar mee. Maar het is helemaal geen bijzonder gebouw, het is een château. Maar wat mij eigenlijk trof, dat was waar het van gemaakt is. Kun je op deze foto niet zo heel goed zien, bij dit gebouwtje zie je het beter. In dat dorpje, de oude kern van dat dorp, was de bouw allemaal van dit materiaal. Je ziet er wel veel meer. Als je goed kijkt, zie je bij die muur, kun je hier beter op zien, ja, zie je daar ook van die keien. Het hele kasteeltje, dat was dus gebouwd van keien. En dat was dus op deze manier. Nou, we zijn even van de fiets afgestapt en je ziet er wel meer hoor, dat je muren ziet. In Engeland zie je het ook heel veel, dat ze van keien bouwwerken maken en muren maken. Wat mij trof, dat was de verscheidenheid aan stenen. Er waren allemaal keien en gewoon al die verschillende stenen. En toen kwam deze tekst in mijn gedachten. U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. Dat komt dus uit 1 Petrus 2 en vanuit die twee hoofdstukken wil ik vanmorgen een beetje spreken. In de Bijbel worden allerlei dagelijkse voorbeelden genoemd om dat wat onzichtbaar is, dat wat geestelijk is, wat, ja, geef dat maar eens woorden. He? Sommige dingen moet je woorden kunnen geven, maar dan worden er alledaagse voorbeelden genoemd. Denk maar wat de Heer Jezus deed, de gelijkenissen. In Matthäus 13 staan er een heleboel. Dan heeft de Heer Jezus over een vrouw die een cake bakt, dan zegt hij, denk om het zuurdesem. De zaaier die uitging om te zaaien is een van de meest bekenden. Een sleepnet wat van allerlei bijeenbrengt. Allerlei verschillende voorbeelden worden genoemd om dat wat onzichtbaar is woorden te kunnen geven, zodat we kunnen begrijpen. Hier wordt dus een voorbeeld aangehaald van levende stenen om een geestelijk huis te bouwen. Wie zijn die levende stenen? Nou, we hebben het net gelezen. Laat u, dus dat zijn wij, de gelovigen, laat u gebruiken. U moet zich door God laten gebruiken om een geestelijk huis te bouwen als levende stenen. En wat is dat geestelijk huis? Nou, dat is de gemeente waar je ingevoegd bent. En dan kun je de vraag stellen, is dat nou met een kleine g of met een grote g? En daar bedoel ik mee, een kleine g is een plaatselijke gemeente. De grote g is de universele gemeente van alle tijden en van alle plaatsen. Ik denk dat het alle twee is, maar omdat wij gewoon plaatsgebonden zijn, heb ik het met een kleine g neergezet. Het zijn allemaal van die dingen die toch belangrijk zijn om te weten. We zijn in een plaatselijke gemeente. Als er ziekte is, dan roepen we onze plaatselijke oudsten. We onderwerpen ons in de plaatselijke gemeente. Maar we zijn deel van die grote gemeente, de grote kerk van de Heer Jezus. Allemaal verschillende stenen. En kijk maar eens even goed naar die stenen. Je ziet er een verscheidenheid in. En je ziet er beschadigingen in, je ziet er kleurverschillen in. Allemaal verschillende stenen. Ik heb het hier even op een rijtje gezet. Die stenen, de afkomst is verschillend. Als je erover na gaat denken, dan ben je er verbaasd van hoeveel keien er wel niet zijn. Want heel veel muurtjes worden van die keien gemaakt, die worden dan bepleisterd. En dan zie je eigenlijk niet eens meer dat het een muurtje van keien is. Ook veel huizen, vooral in het buitenland, zie je dat heel veel. dat er ontzettend veel keien zijn. En die afkomst is allemaal verschillend. Ik denk, wat zit daar een mooi beeld in voor de gemeente? De oproep is dus levende stenen. Hoe worden onze huizen trouwens gebouwd? Dat is met gebakken stenen. Ik heb daar geen plaatje van, want we kennen allemaal wel onze huizen, hoe die gebouwd zijn. Dat zijn allemaal precies. Je kunt de liniaal erbij leggen. Ze zijn allemaal in het algemeen 30 centimeter bij 15 centimeter bij 10 centimeter. Dat is zo'n beetje een vaste maat. Allemaal precies gelijk. Maar dat plaatje, dat is dus levende, dat is een levende muur. Dat is een natuurproduct, dat zijn natuurstenen. En die afkomst van die keien, dat heb je ook van grind, dat is allemaal verschillend. Want je hebt stukjes wit, vooral grind zie je kleurverschil, zo mooi zwart, wit, rood, noem maar op, alle kleuren. En hoe komt dat grind nou bij elkaar, of die keien? Dat gebeurt vaak door de rivier. Bij de rivieren vind je de keien. Toen denk ik, daar zit al een hele mooie les in. Want hoe komen wij bij elkaar? Als ik nou zo hier vanaf het podium en ik kijk de zaal in, ja, dan zie ik ook van alle soorten. Ik zie allerlei mensen, we zijn allemaal verschillend. We hebben een verschillende opleiding, we hebben een verschillende achtergrond, we hebben een verschillende opvoeding. We komen uit verschillende dorpen en gelukkig komen we ook uit verschillende landen. We hebben verschillende kleuren. Gelukkig zie je een paar zusters die een beetje donkerder zijn. Daar hadden we vorige week nog een heel leuk grapje samen over. Toen hadden we het over mijn tatoeage. Ik weet al niet meer hoe het nou kwam. Toen zei ik, ja, maar dat van jouw arm is toch veel mooier. Ik zei, die is mooi blank, zei ik tegen Eunice. Toen moest ze zo lachen. Zegt ze, blank, is mijn huid blank? Ik zei, nou, het is blanco. Het is donker, maar het is blanco. Dat zijn van die leuke dingen. Maar al die verschillende kleuren. Maar hoe zijn we bij elkaar gebracht? Door de rivier van de Heilige Geest. Zoals de rivier die levende stenen bij elkaar brengt, zo worden wij door de Heilige Geest bij elkaar gebracht. En zo zijn we in deze gemeente gekomen. We hebben dus allemaal een verschillende samenstelling. De een is wat harder, graniet. En de een die schouwt waarmee, als je dat plaatje van die stenen goed bekijkt, en je gaat voor natuursteen staan, dan zie je er zo'n fossielen in. En je ziet daar krassen in. Je ziet daar een stukje in een steen zit een stukje geschiedenis. Graniet zit erin, fossielen zit erin, gekristalliseerd is. Dus zo kun je een hele theorie over stenen houden. En dat is op zich heel interessant. Kleurverschillen heb ik al genoemd. Hardheid is verschillend. Als je kalk hebt, dat is weer een heel ander iets. Hè. Maar de hardheid is verschillend. En dat is ook bij ons zo. De een is wat harder als een andere misschien. Maar als je maar een levende steen bent. En beschadigd. Al die keien die zijn gevormd door het water, door de natuur, door de gletsjers en weet ik wat voor geschiedenissen allemaal hebben gehad. De meeste stenen, en dat is in de gemeente ook zo. God die wil een huis bouwen van levende stenen. En we hebben allemaal onze afkomst. En we hebben misschien onze beschadigingen. En we hebben allemaal ons eigen verhaal. Elke steen zijn geschiedenis. En toen moest ik toch ook denken aan wat God met stenen kan doen. En nou weet ik wel, een natuursteen is geen edelsteen. Maar toch zie je dat wel meer, dat in de Bijbel als het ware een proces geschilderd wordt. Van je kunt van een oneerbaar vat, zegt Paulus ergens, tot een eerbaar vat ontwikkelen. En dat is met stenen ook zo. Want als je Openbaringen 21 vers 19, ik heb dat eens opgezocht en doorgelezen, dan staat er over het neerdalen van een nieuwe stad uit de hemel. En die bestaat, die muren uit diamanten en allemaal edelgesteenten. De kleur van die stad die zal stralen van het edelgesteente. Dus God die is bezig wat te bouwen en hij begint met natuursteen. Maar als wij ons aan God overgeven, dan gaat God ons polijsten. We zijn al gevormd door het natuurlijke. Maar als we ons aan God overgeven, dan gaat hij ons polijsten. En dan is de bedoeling dat er iets moois uit ons voortkomt. Dat er een schittering uit ons voortkomt. Als God ons polijst, of zoals een diamant gaat slijpen, dan krijgen we allemaal mooie facetjes. Nog een bijzonderheid, wat ik heb laten zien aan die foto, één steen is nog geen tempel. Je hebt wel eens stenen of mensen, net hoe je het noemen wil, die denken dat alles om hun draait. En dat zij de tempel zijn. Eén steen is nog geen tempel, zelfs geen muur. Daar heb je meerdere stenen voor nodig. Het zijn allemaal zomaar gedachten die, als je daar voor een foto ben ik van de week gaan zitten. En dan laat ik me gewoon mijn gedachten gaan. Denk, waar zitten daar ook veel beelden in? Die muur die wordt bij elkaar gehouden door cement. Dat zag je ook wel, alles was, want die keien zijn allemaal verschillend. Maar door dat cement worden ze, want je moet toch een beetje een lijn houden. Door dat cement hou je de lijn. Ze worden bij elkaar gehouden door het cement van de liefde. Efeze 4 vers 16. Maar het zijn allemaal dode stenen wat ik heb laten zien. Hoe komen ze tot levende stenen? Nou, daar gaat datzelfde gedeelte ook over. Ga dus naar Christus toe. Ik lees vanuit het boek, omdat ik dat gewone taal vind. Ga dus naar Christus toe. Hij is de levende steen. Ik ben in de Bijbel gaan zoeken naar die tekst over de levende steen. En dat komt in de Bijbel 9 keer voor. Dat er over de levende steen gesproken wordt. Het begint bij Psalm 118. Krijg Jesaja 2 keer. De Heer Jezus spreekt er in alle evangeliën over. Paulus spreekt er in Romeinen over. En Petrus gaat er ook over door. De levende steen is een onderwerp wat bij de Joden, ja, zo bekend was. Hij is de levende steen waarop God zijn bouwwerk neerzet. Hoewel de mensen hem hebben afgewezen, is hij voor God zo kostbaar dat hij hem uit alle anderen heeft uitgekozen. In de boeken staat het zo, ik heb een kostbare steen uitgekozen die ik in Sion neerleg en waarop mijn huis gebouwd zal worden. Wie vol vertrouwen op hem bouwt, zal niet bedrogen uitkomen. Ik stel het me zo voor, Jezus is de levende steen, hij is het fundament. Hij is de hoeksteen wat de twee muren, of verschillende muren, samen bindt. En als je als het ware tegen Jezus aanleunt, als ik het zo mag benoemen, als je tegen Jezus aanleunt, dan word jij een levende steen. Levende steen, daar schrijft Petrus. Toen ik zo al deze dingen aan het opschrijven was. Ik denk, dat is wat, dat schrijft Petrus. Want sommigen denken dat Petrus de rots is. Dat hij het fundament is. Het hele pausdom wordt erop gefundeerd. Petrus is misschien wel een belangrijke steen. Maar hij is niet de steen. De steen, de levende steen waarover, wat ik straks al zei, 9 keer in de Bijbel gesproken wordt, dat is de Heer Jezus. Jezus is het fundament. En Peter is wel belangrijk, maar hij is niet de steen waarover gesproken wordt. En ik vind het zo mooi dat Petrus dit zelf in zijn brief schrijft. Wat wil God met dit huis van levende stenen doen? Ik heb zomaar wat vragen opgeworpen om ons aan denken te zetten. Wat wil God met dat huis? En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daar staat in hoofdstuk 2. Zelf denk ik, hier worden twee beelden door elkaar gehaald. Zo heb ik eigenlijk altijd deze tekst gelezen. Maar je zou dus kunnen zeggen, God wil een geestelijk huis. En kijk, we worden zomaar op verkeerde been gezet, doordat ik hier stenen liet zien. Maar een geestelijk huis, een begrip huis, dat is eigenlijk, kun je dat ook anders zien. Een huis, dat is een gemeenschap van gelijkgezinde mensen of van mensen die dezelfde functie hebben. Het begrip huis, dat wordt heel veel gebruikt. Je hebt een huis van afgevaardigden. In de Tweede Kamer wordt vaak gezegd, in dit huis spreken wij zo niet als een politicus een klein beetje kort door de bocht gaat. Dan de voorzitter berift ze en dan spraken ze over, in dit huis doen we dit of dat niet. Een geestelijk huis, dat is dus een gemeenschap van gelovigen. En dan kun je zeggen, omdat we bij de Heer Jezus horen en omdat de Heilige Geest in ons woont en werkt. God wil een geestelijk huis bouwen. Hij wil dus een gemeenschap van mensen bij elkaar brengen die de Heer Jezus kennen, die het leven hebben ontdekt. En wat wil hij met dat huis? Wat wil God met dat geestelijk huis? Hij wil een heilig priesterschap vormen. Een geestelijk huis om een heilig priesterschap te vormen. Het gaat dus nooit om een gebouw. Hoewel de gebouwen heel mooi zijn, gaat het er niet om. Het gaat om het geestelijk huis. Een hoeveelheid mensen die aangeraakt zijn door Jezus. Hoe staat het ook weer? Bewogen door Jezus. En daardoor dan bewogen met mensen. Dat is onze leus wat hier in de gemeente staat. En wat is dan de bedoeling wat dat priesterschap doet? Dat heilige priesterschap. Dat is ook nog een belangrijke zin ervoor. Heilig priesterschap. Als je tegenwoordig zegt dat je priester bent, dan worden de wenkbrauwen gefronst. Het priesterschap komt op dit moment niet zo heel goed in de publiciteit. Hè? Maar God wil een heilig priesterschap. Tot het brengen van geestelijke offers. Heel bijzonder dat er ook steeds het woordje geestelijk voor staat. En dan is er aan die offers nog een voorwaarde verbonden. Ze moeten goden welgevallig zijn. Een heilig priesterschap. Dus geen priesterschap, heilig priesterschap. Dat begrip heiligheid staat in het eerste hoofdstuk van de brief van Petrus heel centraal. Want in 1 vers 15 staat er: wees heilig in alles wat je doet. Want de Heer die je geroepen heeft om zijn kind te worden, is heilig. Hij heeft dat zelf gezegd. Wees heilig, want ik ben heilig. Woorden die aan Israël al verteld werden. Die in Exodus al staan. Als God tot ze spreekt, dan zegt hij: mijn wil is dat jullie een volk zullen worden. Een koninkrijk van priesters. Dat was Exodus 19. Dat was de wens of de droom van God voor Israël. En nu zegt hij dat. Heeft hij dat als het ware breder gemaakt? Nou, is dat woorden die wij in de die tegen ons als gemeente gezegd worden. Het zijn allemaal van die woorden en begrippen dat je denkt: ja, wat moet je daar praktisch gezien, wat moet je daar nu in deze tijd mee? Hoe kun je met heiliging bezig zijn? Wees heilig. Wat is heilig zijn? Hoe word je heilig? Ik heb toch een paar dingen proberen op een rijtje te zetten. Gewoon uit de brief, uit de eerste twee hoofdstukken. In 1 vers 18, daar staat dat wij eerst moeten beseffen, als wij bezig zijn met onze heiliging. Als je zegt, ik wil bij God zijn en ik wil bezig zijn met mijn heiliging. Dan is het eerste wat we moeten beseffen, dat wij vrijgekocht zijn. En dan zegt Petrus in 1 vers 18, niet door vergankelijke dingen, niet door zilver of goud, maar met het kostbaar bloed van het lam. Dat is de eerste stap naar heiligheid. En dan staat er nog een zin in vers 22. Nu je dan gereinigd bent door het bloed van de Heer Jezus. En dat je zegt, ik wil God gehoorzaam zijn. Ik wil gehoorzaam zijn aan de waarheid. En ik heb dat rood gemaakt door de geest. Dat staat in de grondtekst en dat staat in de Statenvertaling. En veel Bijbels laten dat weg. Je hebt je gereinigd. Je wil gehoorzaam zijn. En dat kun je alleen door de Heilige Geest. En dan ben je gehoorzaam tot broederliefde. Want dan kun je samen die gemeente vormen. Maar dat is de theorie. We zijn geroepen om tot broederliefde. En dan zegt Petrus, als je dat nou gelooft, doe het dan ook. Heb dan ook elkaar lief. Als je langzaam Bijbelteksten leest, zit er heel veel diepte in. En hoofdstuk 2 begint met: bevrijd je van alles gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloersheid en roddel. We hebben het over een huis bouwen. We hebben het eigenlijk over gemeente bouwen. En dan in de NBG staat: leg dan af, doe dat weg. En ik vond dit wel mooi in het boek. Bevrijd je van gevoelens. Soms dan, Gerben die heeft de woorden er net al uitgesproken. In de gemeente, dan hebben we wel eens dat je de een wat grager mag als de ander. Nou, misschien dat God je juist dan alle twee precies naast elkaar in die muur zet. Als levende steen. Hè? Maar soms moeten we ons wel eens bevrijden van vooroordelen. En van hoe een ander is. Hè? Bevrijd je van de gevoelens en haat en bedrog. Dat lijkt misschien heel ver. Maar we moeten ons daarvan bevrijden. Willen wij een levende steen zijn, willen wij een levend lid van de gemeente zijn, dan moeten wij ons wel eens reinigen. Dan moeten we ons wel eens heiligen van dingen die we misschien zien bij anderen. Het gaat er dus om een heilig priesterschap vormen. En dan, wat gaat dat priesterschap doen? Offers brengen. Dat hebben we er net ook gelezen. En dan, in Hebreeën wordt over offers gesproken. Ik ga daar 3 teksten wel laten zien even. Er wordt over lofoffers in Hebreeën 13 gesproken. Laten we door Jezus voortdurend aan God een lofoffer brengen door zijn naam openlijk te prijzen. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat hebben we er net gedaan. Hè? En dan vind ik het zo mooi dat Paulus het direct achter zet. Maar vergeet niet goed te doen. Door elkaar te helpen. Dat zijn de offers die God graag ziet. Met andere woorden. God prijzen is hartstikke mooi. Is de bedoeling. Maar vergeet dan niet, zoals het in de NBG staat. Vergeet de weldadigheid en de barmhartigheid niet. He, want dat zijn de offers die God wil zien. En toen moest ik ook denken aan die uitspraak van de Heer Jezus toen het over offeren ging. Als je naar het altaar gaat en je brengt daar een offer en je herinnert je dat iemand iets tegen je heeft, laat je gave achter en maak het eerst in orde. Verzoen je eerst en kom daarna je offer brengen. Het zijn allemaal principes die nu nog gelden. Als wij bezig zijn met een offer te brengen aan God, dat we zeggen, ik wil mezelf aan God geven, hè, dan moeten wij ook zuiver staan. Dat ons priesterschap moet een heilig priesterschap zijn. En Romeinen 12 is daar ook zo'n mooie tekst. Broeder en zuster, omdat God goed voor ons is, roep ik u op uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die hij graag aanvaardt. Dat is je ware eredienst. Wat is eredienst? Dat is niet om zonder hier te zitten. Nee, de ware eredienst, dat woordje eredienst, staat ook maar 1 keer in het Nieuwe Testament. En dat is op deze plek, Romeinen 12 vers 1. Dat je jezelf aanbiedt, zoals de NBG zegt, dat gij uw lichamen stelt tot een heilige offergave. En dan kun je de vraag aan jezelf stellen, wat mag een offer aan God mij kosten? Het gaat niet om het geven of het doen. Want je kunt heel druk wezen voor de Heer. Je kunt de Heer heel veel willen geven. En of dat nou tijd is of geld is of vul maar in. Maar het gaat erom wie ben je. Wie mag je zijn. Hè? En dat moet je zelf weer invullen. Want dat, we kunnen hier wel met elkaar onderwerpen bespreken. Maar alle dingen, het geestelijk leven, moeten wij zelf invullen. Door de Heilige Geest, door het contact met de Heilige Geest. En dan een paar dingen die ik hier opgeschreven heb. Kun je en durf je de minste te zijn? Wil je je eer inleveren? Je kunt dus druk voor de Heer zijn, maar kun je ook de minste zijn? Kun je met elkaar door één deur, kun je met elkaar een excuus aanbieden? Wil je priester zijn, zijn dit belangrijke principes. Want je bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. Mensen die voor God afgezonderd zijn. Wat is heiligheid? Wat is heiliging? Afgezonderd zijn. En God, in de NBG staat dan ook, dat we een heilig priesterschap zijn. Maar de vertaling is eigenlijk mensen die voor God afgezonderd zijn, om overal te vertellen hoe goed en groot hij is. Die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Nou, dat licht mogen wij uitdragen. Dat is als het ware een opgave voor ons. Het licht uitdragen in een wereld die beheerst wordt door de vorst van de duisternis. En in de Bijbel, die sluit ook met die woorden van wie vuil is, wordt vuiler. Wie donker is, wordt donkerder. En we zien dat in onze tijd gebeuren. Ik zou bijna zeggen, het kan bijna niet gek genoeg soms. En Nederland denkt dat hij in het progressieve een gidsland moet zijn. Maar het is meestal in het negatieve. Maar wij zijn geroepen om een heilig priesterschap te vormen. om het licht van het koninkrijk van God uit te dragen. Om als het ware een dam te werpen, een licht te zijn, zodat die duisternis niet verder kan doordringen. Maar dat begint eerst in mijn eigen leven, dat begint thuis. En dat kan misschien heel klein beginnen. Laten we niet naar grote dingen kijken. Nee, dat licht dat begint eerst thuis uitdragen. En dan dragen we het in de gemeente uit. En dan kunnen we er ook over praten. Onze woorden mogen nooit in tegenstelling zijn met hoe mijn gedrag is. Amen. God wil een huis vormen. God is aan het bouwen. Hij is daarmee bezig. God bouwt aan ons. God schaaft, hij bouwt, hij polijst, hij slijpt. Hè? God is daarmee bezig. Hij wil een huis vormen, zodat dat een beschutte plek is voor deze tijd in deze wereld die zo in beweging is. De stormen die er gaan, wil God een beschutte plek bieden, dat er zonde opgelost kan worden als er zonde in mensen hun leven is. Als er ziekte is, wat is het mooi dat als Kitty voor zo'n stap staat deze week, dat zij weet, ik ben in huis en ik mag mijn probleem, ze heeft dat natuurlijk thuis gedaan, maar ook in het huis van God, dat je dat samen deelt, dat wij samen dat huis vormen waarin je je dingen mag neerleggen, je ziekte, je problemen en vul maar huis. God is bezig een huis te bouwen. En ik heb erop gezet een huis met priesters, maar je kunt ook zeggen een huis van priesters. God bouwt een huis om priesters te vormen. Hè, dat een verzameling van priesters is die in heiligheid staan en die tot genezing en tot heil voor de mensheid zijn. En nou is de vraag aan ons: wil je Gods medewerker zijn of worden, dan is jezelf geven als een Gode welgevallig offer, dat is het eerste. En dat ons heiligen, dat is dan voor ieder van ons een opdracht. Bezig zijn met heiligheid. Amen. We gaan daar een lied over zingen, de muzikanten naar voren. We gaan een lied zingen, 230, en dan gaan we samen nog bidden voor de koffieschenkers. We gaan samen ook bidden. God is bezig een tempel te bouwen. Lied 230 zegt dat. En misschien kunnen we dat als gebed samen zingen. Want ik maak mij een geestelijke tempel op de kostbare hoeksteen gebouwd. Ik wil een koninklijk priesterschap vormen, uitverkoren en mijn eigendom. Dit zijn woorden die God spreekt. Ik wil een tempel bouwen van kostbare stenen op de kostbare hoeksteen. En dat dat levende stenen zijn. Misschien gaan we staan. Gaan we samen eerst dit lied als een gebed zingen. En wie dan een gebed in zijn hart heeft, die kan dat uitspreken. Lied 230.